Ja, het woord van God is zo geweldig rijk als we dat gaan pakken, als het ons gaat raken. We hebben het al een beetje in het filmpje van Lego gezien. We zijn maar op een bepaalde tijd gestart. Wat waren best wel voor kinderen, ondanks het Lego is wel heftige scènes. Maar die kennen we allemaal. En ik begin toch eventjes waar dat verhaal ook zo'n beetje begon. En als jullie hebben goed opgelet, dan komt dat ook weer terug. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij zijn laatste adem uit. En daar was er die hoofdman, de centurion. En deze had alles schade geslagen en zei: werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. En de mensen die daar voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gade geslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich van verdriet op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren daar en hadden op een afstand staan kijken. Ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Ja, daar begon het ook een beetje mee. In dat filmpje moet je dat voorstellen als je daar dat schouwspel, hè? Deze vertaling zegt dat zo mooi, een schouwspel. Alsof dat je naar een film of een theater gaat, een voorstelling. Maar dit ging zoveel dieper. Maar de mensen stonden daar. Mensen van allerlei pluimage die dit hadden gezien. Gade geslagen. En we zagen ook dat voorhangsel dat scheurde. En dat was heel dik hoor, van boven naar beneden. God brak door. Hij opende de weg. En midden op de dag was het 3 uur lang donker. En er gebeurde van alles. We kunnen in het woord van God nog veel meer lezen wat er op dat moment allemaal plaatsvond. En ik denk van wauw, als je daarbij had gestaan, hoe zou je dat beleefd hebben? Maar ook voor degene die Jezus lief hadden, die vrouwen, de anderen die hem gevolgd hadden. En dan ineens, dan sterft Jezus, daar. En ze hadden misschien die woorden nog gehoord die hij uitgeschreeuwd had. En wat mij opviel in het stukje, sommigen bleven op afstand staan kijken. Anderen sloegen zich op de borst. Dat was toen wel een teken van rouw en ontzetting en allerlei dingen. En ja, wat was hier gebeurd? Wie was dat nou? Was het werkelijk de Zoon van God? Hij was een rechtvaardige, zei de centurion. Maar ja, hij stierf wel. Weg hoop. Weg alles wat we eigenlijk van hem verwacht hadden. En zijn naaste discipelen, zijn leerlingen, misschien ook die angst, wat gaat er nu met ons gebeuren? Worden wij ook opgepakt? Worden we misschien ook wel gekruisigd? Zijn we in gevaar? Angst, wanhoop, weg, ontzetting. Ook mensen die spotten. En Jezus uiteindelijk werd in het graf gelegd. En anderen gingen allemaal naar huis. Met dat beeld in hun hoofd. Met dat gevoel, emoties. Was het een bedrieger? Was het werkelijk de Zoon van God? Hoe moeten we dit alles zien? Maar ook de leerlingen die hem volgden. Hadden nog heel veel niet begrepen wat hier allemaal plaats moest vinden. En ik wil met jullie lezen. Het is een heel lang stuk. Maar het is gewoon een mooi verhaal. En dan hoef ik niet zo lang te preken. Dat scheelt ook weer. Huh? Lucas 24. Vers 1 tot en met 53. Omdat dat eigenlijk aansluit bij het filmpje van de Lego blokjes en poppetjes. Het lege graf. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf. Met de geurige olie die ze bereid hadden. Dat waren de vrouwen. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. En plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleefd aan zondaars. Hij moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden zij zich zijn woorden. En de vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de 11 en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen waren Maria van Magdala, Johanna en Maria de moeder van Jacobus. En nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Zij vertelden de apostelen wat er was gebeurd. Maar die vonden het maar kletspraat. Ja, en ze geloofden de vrouwen niet. Maar Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er is gebeurd. Ja, in een andere evangelie staat: hij zag en hij geloofde. Hij zag en hij rende terug. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus. Dus op die derde dag gingen ze naar huis. Een dorp, 60 stadia van Jeruzalem. Ik meen zo tussen de 10 en 12 kilometer. De hele wandeling. Ik heb gisteren 5 kilometer hard gelopen. Ik heb er nog een beetje een schorre stem van. Maar 10 kilometer is nog wat verder. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar spraken, en ik zou je voor kunnen stellen hoe dat gesprek ging, kwam Jezus zelf bij hen. En hij liep met hen mee. Ik vind dat zo mooi. Jezus zelf kwam bij hen en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld. Ze herkenden hem niet. En hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? En ze bleven stilstaan, somber. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat hier al die dagen, deze dagen gebeurd is? En Jezus, heel onnozel misschien, wat dan? Misschien om even te horen, hoe hebben jullie dat beleefd? Wat is er precies gebeurd? Vertel mij eens. Hè? En ze antwoorden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Een machtig profeet in woord en daad. In de ogen van God en van het hele volk. Hier valt mij iets op. Zij zien Jezus als een profeet. In woord en daad. Nog niet als de Messias, de Zoon van God, voor wie hij werkelijk is, waarvan hij had gesproken. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen. En ze hebben hem laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Van dat Romeinse onderdrukking. Maar inmiddels, het is de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Ik zou bij hen zeggen: vrouwen brengen de mannen wel eens meer in verwarring. Zeker als je verliefd wordt. Hè? Ja, vrouwen hadden ons in verwarring met het woord. Hij was daar niet. Ze vonden zijn lichaam niet daar in dat graf. En er waren engelen aan hem verschenen en die zeiden: hij leeft. En toen zijn een paar van ons ook naar dat graf gegaan. En dan praten ze over Petrus en Johannes die daarheen renden. En ze troffen het graf aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij, Jezus, tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand? Zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias niet lijden? Moest hij dit lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. Beginnend bij Mozes en de profeten. Dat moet. Tijdens 10 kilometer wandelen kan je heel wat delen met elkaar, denk ik. Het woord wat hij allemaal moest openbaren aan hun. En zo naderde ze het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen aan, blijf. Doe het niet. Het blijft bij ons, want het is al bijna avond en de dag loopt ten einde. En zo ging hij met hen mee en bleef bij hen. En toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood. Sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Dit is al heel bijzonder, want je bent gast bij iemand in huis. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als ik gast ben bij iemand in huis en ik kom eten op tafel, dan ga ik niet de bordjes vol scheppen. Dat doet de gastvrouw of de gastheer. En dit is zo bijzonder dat Jezus het initiatief neemt. Hij brengt het brood en hij geeft het hem. En nu, misschien wel door die daad, werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En ze zeiden tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Waarschijnlijk hadden ze nu Jezus gezien, zoals hij hun had voorgehouden, waar hij had over gesproken, wie hij werkelijk is. En ze stonden weer op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 anderen aantroffen. 10 tot 12 kilometer weer terug. En toen ze de anderen troffen, die zeiden ook tegen hem, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. Hij is aan Simon en Petrus verschenen. En deze twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe Jezus zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Heel dat bijzondere. Het brood, het leven. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, daar was hij weer. Jezus zelf kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Shalom, ja. Verbijsterd en door angst overmand meenden ze hun geest te zien. Maar Jezus zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie te prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen, kijk naar mijn voeten. Ik ben het. Raak me aan, kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen. Zoals jullie zien, zoals ik dat heb. En hij toonde zijn handen, zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog steeds niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hen, hebben jullie iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vis. En nam het aan en at het voor hun ogen op. Nou, hoe meer dat hij als mens in zijn verheerlijkte lichaam daarbij hen was. En hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen hiervan, van de schriften. En hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Dat vind ik ook mooi. Alle volken. Niet alleen het volk Israël, maar alle volken. Omdat hun zonden worden vergeven. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Te beginnen in Jeruzalem. En ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Dan spreekt hij over de Heilige Geest. En blijf in de stad tot jullie met de kracht uit de hemel bekleed zijn. Jezus moest eerst verheerlijkt worden, zijn plaats innemen. En dan kon hij de Heilige Geest, de belofte van de Vader, naar hen toezenden. En zo nam hij hem mee de stad uit, tot bij Betanië, hief zijn handen op en zegende hem. En terwijl hij hen zo zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel, wat we ook zagen. En zij aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem en waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. Ja. Mooi en bekend verhaal van de Emmausgangers. En misschien hebben jullie het al 10, 20 keer gehoord. Ik weet niet hoe lang je al de Heer kent. Een paasfeest gevierd hebt. Dus altijd, hoe maak je dat weer nieuw? Maar ik moest even denken aan die mensen die daar waren. Op die plek. Schouwspel wordt het genoemd. Ja, sommigen zien dingen als schouwspel. Anderen leven zich in, zijn betrokken. Maar het was een plek eigenlijk van onheil. En alle mensen gingen uiteindelijk weg. En Jezus hing daar, bloedend aan het kruis. En ze liepen weg. Sommigen gingen naar huis, anderen bleven nog even op een afstandje staan. Om te kijken, om het binnen te laten komen wat daar was gebeurd. Maar weglopen van. En als je het even naar je eigen leven kijkt. Als je soms in omstandigheden terechtkomt. Wat je pijn doet. Wat je verdriet doet. Waar je met je verstand even niet bij kan. Wat je niet kan begrijpen. Wat je soms niet aan kan. Waardoor je teleurgesteld bent. Want dat was een grote teleurstelling bij velen daar. De hoop was vervlogen. En als ik ook naar mezelf kijk. Is het vaak dat je dan maar het liefst een beetje weg wil lopen van dat alles wat vergeten achter je laten. Maar ja. En soms ga je dan als het ware zoeken op de verkeerde plekken om het weer op te pakken. Om het weer terug te krijgen wat je misschien bent kwijtgeraakt. En zo gingen de vrouwen naar dat graf. Ja, want ze dachten, Jezus moet toch gebalsemd worden. Dat was in die tijd gebruikelijk, er moet van alles gebeuren. Maar uiteindelijk was hij al in het graf gelegen. Het was op de derde dag. En Jezus was al opgestaan. En de engelen zeiden, wat zoek je hier nou nog? Waarom zoek je de levende? De Heer is opgestaan, maar je bent hier bij de doden. Er valt hier niks te halen voor je. Hij is hier niet meer. En soms is dat ook, en ik heb dat ook wel in mijn eigen leven gemerkt, dat je soms op plekken zoekt of met vragen rondloopt om iets terug te krijgen wat er eigenlijk niet meer is. Wat voorbij is. Het graf was leeg. Hij was opgestaan. Er kwam een nieuwe fase aan. En we moeten naar plekken gaan waar we bemoedigd worden. Waar we steun vinden, waar we kracht vinden. Bij de levenden. Mensen die je verder op weg kunnen helpen. En ze waren eigenlijk op de verkeerde plek. En ze waren in verwarring. Want Maria dacht van, in een andere vertaling, ze hebben hem gestolen. Ze hebben het lichaam gestolen, want er gingen zoveel verhalen rond. Zelfs de wacht die daar eigenlijk neerviel toen de engelen kwamen om de steen weg te rollen, die moesten de leugen verspreiden dat de discipelen het lichaam gestolen hadden. Maar zij dacht ook, ze hebben de Heer weggehaald. En ze konden niet meer helder denken, waar is die? Waar is die? Hoe is het alles mogelijk? Als je soms in zo'n situatie terechtkomt, dan kan ik me voorstellen dat je geen helder zicht meer hebt. Dat je het allemaal even niet begrijpt en denkt, ja, wat is dit? Ik weet nog goed, jaren geleden waren wij op vakantie. Ik meen Zwitserland. En wij gingen naar zo'n stadje, zo'n mooi stadje, maar daar autoluw, daar mocht je niet in. Dus ze hadden parkeerplaatsen buiten de stad gemaakt. Daar kon je auto neerzetten en het stadje inlopen. Zo'n historisch stadje in en bezoeken. Nou, dat gingen wij doen. En het was lekker weer, dus ik dacht van nou, deze parkeerplaats, hij is een mooie boom. Straks midden op de dag staat de zon, ik zet hem bij die boom. Kan ik hem makkelijk terugvinden. En dan staat ook nog een beetje in de schaduw. Dus wij hebben een beetje rondgestruind in dat stadje. Nou, op een gegeven moment heb je er genoeg van en je loopt dat stadje uit. En we komen op die parkeerplaats aan en ik kijk rond. De auto is gestolen. Want dit is de boom, hier zou hij staan, op dit plekje. Hij is weg. Nou, dan gaat er van alles door je heen. He? We hadden wel eens gehoord dat ze het gemunt hebben op buitenlandse auto's. Dat soort gedachten komen allemaal bij je op. Van, oh, en we hadden best een leuk wagentje. En ja, die is gestolen. Ja, wat nu? Ja, laten we maar even terug gaan naar het dorpje. En misschien politie zoeken. Dus op het moment dat wij teruglopen het stadje in. En ik kijk eens rond. Ik van, iets klopt er niet. Dit huis heb ik niet gezien toen wij vanochtend aankwamen. Dus er begon iets te dagen in mijn hoofd. En uiteindelijk zijn we het stadje doorgelopen en de andere kant het stadje uitgegaan. En wat denk je? Daar staat de auto. Ze hadden links en rechts van dat stadje identieke parkeerplaatsen gemaakt. En ik was op de verkeerde plek. En wat dat met je doet even in zo, in een paar seconden. Wat je met je gedachten doet. Als je ook op een verkeerde plek bent. Maar als je op de goede plek aankomt. Ik geloof wel dat er wat vogelpoep op zat van de boom. Maar goed. Ja. Weet je, weglopen soms van situaties is niet goed. De Emmausgangers, die waren er wel even gebleven. Maar ze zagen het niet meer zitten. En ze liepen terug naar huis. Oké, dit was het dan. Dit was het, teleurgesteld. De anderen kwamen wel bij elkaar. Bleven in Jeruzalem. En Petrus was zelfs naar het graf gegaan om te kijken of het werkelijk was. Misschien begreep hij het nog niet allemaal, maar had het wel gezien. Ze vonden steun, kracht bij elkaar. Ze waren op de plek waar ze moesten zijn. En dat is goed, want uiteindelijk zou daar ook de belofte komen. Natuurlijk, alle reacties zijn begrijpelijk. Vaak willen we ook terug naar het oude. Maar het is belangrijk hoe wij de dingen zien. Kijken we naar die omstandigheden, wat we ervaren. Ook in ons werkleven, wij als christenen. Of hebben we het beeld dat Jezus, wat velen zien, hij was een wijs man. Hij was een liefdevol man. Hij was een profeet. Zie je ook in sommige paasvertellingen terug. Daar eindigt het mee. Dat was een aardig man. Hij leert ons allemaal liefde hebben. En daar houdt het mee op. Maar dat is niet het beeld van Jezus wat we moeten hebben. Hij is werkelijk de Zoon van God. De opgestane Heer. Soms word je daarin vertroebeld. Net als al die mensen die daar stonden en weggingen, net als de Emmausgangers, hun verstand was eigenlijk toegesloten. Maar het is goed om op ontdekkingsreis te gaan. Bij elkaar, in het woord. Wie was nou die Jezus? Wat was nou de weg die hij ging? En dat hij werkelijk is opgestaan. Soms kan je het bewijs vinden in de woorden. Soms moet je Jezus ontmoeten. Thomas, ongelovige Thomas wordt genoemd. Maar hij vroeg het wel. Ik wil dit wonder zien. Ik wil het aanraken. En hij geloofde. En dan zegt Jezus, wat is nog beter als je het niet ziet en toch gelooft. Jezus wil ons leren met andere ogen te kijken. Om Jezus aan te raken. De bloedvloeiende vrouw die al jarenlang ziek was, die zei als ik maar zijn kleed aanraak, Jezus aanraak, dan komt die kracht, die zal mij genezen. Geloven en doen, in beweging komen, zien met andere ogen. Ja, en dan komt die Letty, verlichte ogen van het hart. Sta even stil met mijn pas overleden schoonmoeder. Die bad dat altijd. Heer, verlicht de ogen van ons hart. Niet met je verstand, maar met je hart. We waren vrijdagavond bij een meeting. En daar sprak David de Vos. En ik vond iets leuks wat hij zei. Dit kopje, hier dit, dat is te klein. Dat kan God niet bevatten. Maar wel die plek in je hart. die kan God bevatten. Die gaat zien wie God werkelijk is. Kijken met geestelijke ogen vanuit je hart. Dan wordt die verblindheid ook weggenomen. En het mooie is, Jezus blijft verschijnen aan jou en mij. Maar wil je hem zien? Wil je hem zien? Ik vond het prachtig in het verhaal dat Jezus doet net of hij zegt, nou, ik ga verder. En zij zegt, kom binnen, kom binnen. Ik dacht van, oh, waarom zou hij dat nou gedaan hebben? Ik denk omdat hij werkelijk wil zien, hoe verlangend waren zij om hem uit te nodigen in hun huis. Hoeveel verlangens hadden zij om hem te leren kennen. Om dat verhaal wat hij aan het vertellen was onderweg, om dat verder te horen. En hij zegt ook tegen ons, hoe verlangend ben jij om hem te ontvangen in jouw leven? Mag hij bij je binnenkomen? Vandaag wil hij ook met ons maaltijd houden. We doen het straks met elkaar, een gezellige maaltijd. Maar dat is wat Jezus, maaltijd houden is iets heel bijzonders in die tijd. Dat heeft te maken met, je mag erbij horen. En zijn hart brandde toen hij dat woord met hen deelde. En de vreugde kwam in hun hart. Want ineens zagen ze wie Jezus was. En zei, hij is werkelijk opgestaan. Hij leeft. Hij leeft. Ja. En terug bij al die anderen. Opnieuw kwam Jezus. Ik vind het zo mooi. Jezus komt altijd naar je toe. Wij zijn zoekende. Maar Jezus ziet jou. Hij vindt jou. Hij klopt aan je deur. Hij stond in uw midden. Een geest. Vrede, zei jullie. Weet je nog, toen Petrus en anderen in dat bootje waren en de storm Jezus kwam aanlopen, toen zagen ze hem ook als geest. Maar dichterbij, en de woorden die hij spreekt, shalom, vrede, zei jullie. Jezus ontmoette. Hij ontmoette Petrus aan de waterkant. We hebben gehoord, hij vraagt 3 keer aan Petrus, hou je werkelijk van mij? Hou je werkelijk van mij? We willen graag die bevestiging horen. Houden we werkelijk van hem? We willen werkelijk diep in ons hart sluiten, zodat we mogen leven vanuit die kracht van de opstanding van het beloofde wat hij ons wil geven. Dat was zijn belofte. Daarom is het ook goed om niet weg te lopen. Om op de plek te zijn, ik zou zeggen, de place to be, dat was in Jeruzalem, daar waar Jezus ook eens terug zou komen. Daar waar ze moesten blijven. En Jezus zei, hier komt de belofte van de Vader, waar ik over gesproken heb. Jeruzalem, Jeruzalem, de stad van vrede. En daar kwam de geest over. Het verhaal stopt hier niet. En jullie verhaal en mijn verhaal stopt ook niet op het moment, de fase waar je nu zit. Er is altijd een toekomst. Er is altijd een plan van God met jouw leven. En in dat paasboekje, daar staat het ook. Jeremia 29, vers 11. Mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik wil jullie een hoopvolle toekomst geven. Dat is geen toekomst waarin wij alle strijd, moeite, alle ziekte, alles kunnen uitbannen. Ja, God geneest. Jezus bevrijdt. Maar hij geeft ons een toekomst. Hij komt ons tegemoet in al die dingen. Want Jezus ziet jou. Jezus ziet mij. En hij is opgestaan. Hij leeft. En door zijn geest, die hij beloofde, is gekomen. Tot straks Pinksteren. Kunnen we hem elke dag ervaren. En dan mogen we zeker bidden. Verlicht ook onze ogen van het hart. Zodat we u zien. In alle omstandigheden waar je doorheen gaat. Dat je weet, hij ziet mij. Hij heeft mij lief. Daarvoor was hij gestorven. Daarvoor was hij opgestaan. En mijn gebed, mijn zegen voor jullie is vanmorgen dat we met ons al ons hart openen. En dat het klopt en brandt voor Jezus. En dat we hem zien als de opgestaande Heer. En dat hij voor ons vanmorgen wil ontmoeten. En de rest van ons leven, de toekomst die voor ons ligt, met ons wil gaan. Want het is een geweldige belofte die op onze leven rust. Jezus ziet jou. Zie jij ook Jezus wie jij werkelijk is? Als de opgestane Heer. Vader, dank u wel. U bent opgestaan, Jezus, Zoon van God. En het leven met u is zo bijzonder. En openbaar uzelf iedere keer weer opnieuw aan ons door uw geest. Niet alleen vanmorgen, maar in de toekomst. Want Jezus leeft. En we mogen vol verbazing dat meebeleven en weten vanuit het woord en door uw geest dat Jezus is opgestaan. Heer, wek in ons dat verlangen op, een brandend hart, zodat we elke dag op die manier met u mogen leven. Tot verheerlijking van uw naam. Amen. Ik lees een stukje als afsluiting. Ik lees het eerst in het Engels. Het zijn wat coupletjes uit een lied. May I never lose the wonder of this gospel mystery. From the heavens came a savior. From the ground arose a king. Every day is born in darkness. Every winter yields to spring. Let us speak of resurrection, even in the suffering. As the sisters beg the Savior, come at once to Bethany, for the one you love is dying. But his yes was not to be. As his weeping begged the question, could his friend he not have healed? But he's still the resurrection, even when the tomb is sealed. Speaks the whisper in the silence, sleep the harvest in the seed, cradle now a new beginning. So, crucify your hesitation, wounded expectation bring. Will you welcome resurrection? Will you crown the risen King? Moge ik nooit het wonder van het evangelie van dit mysterie kwijtraken. Uit de hemel kwam een redder. Uit de grond, uit het graf verrees een koning. De dagen worden in duisternis geboren. Elke winter maakt plaats voor de lente. Laten we spreken van zijn opstanding. Zelfs in het lijden en strijden. Zoals de zusters, de heiland smeten, kom onmiddellijk naar Bethanië. Want degene van wie je houdt, gaat dood. Maar zijn ja was er nog niet. Terwijl zijn huilen de vraag opriep, had hij zijn vriend niet kunnen genezen. Maar hij is nog steeds de opstanding, zelfs als het graf verzegeld is. Spreek fluisterend in de stilte, zoals de oogst slaapt in het zaad. Voed de geboorte van een nieuw begin in een hart dat durft te geloven. Kruisig je aanzeling, breng je verwormde hart verwachting bij hem. Bereid je zijn opstanding voor om hem te verwelkomen. Wil je de opgestane koning kronen. Kroon hem vandaag. Amen. Gezegend Pasen.